Zoals ik al zei in de inleiding, wil ik heel graag met u samen nadenken over wat wensen we nu voor de kinderen in onze kerk. En ik heb het antwoord er al bij geschreven, zodat u niet hoeft te raden waar gaat hij naartoe. Dat is het leren kennen van de uitnemendheid van Christus. Dat is onze diepste wens. En ik wil met u heel graag, ik vond het zo fijn dat die teksten die er al zo voorbij kwamen over Psalm 139, dat was ook mijn startpunt voor deze morgen. En ik wil heel graag met u lezen Psalm 139, vers 1 tot en met 3 en 13 tot en met 17. En de teksten die ik gebruik, die worden achter me geprojecteerd. Psalm 139, vers 1 tot en met 3. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. En dan staat er vanaf vers 13 tot en met 17. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Ik wil heel graag nog bidden. Vader, we willen u zo bidden dat als we zo luisteren, dat ik echt met passie geluisterd wordt. Dat we echt ons willen richten om uw woord te verstaan. Ik wil ook echt met passie spreken, Vader. Ik wil u zo vragen om een kanaal te maken van uw woorden, van uw liefde. En dat u zichzelf echt openbaart in de stilte, in de rust, in de woorden, in de zinnen, in de preek. En ik weet, Heer, ik weet zo ontzettend goed dat als u je leven niet geeft in deze woorden, dan zal het dor zijn. Maar we willen u bidden dat u tot ons spreekt, Heer, dat we echt woorden mogen horen van leven. Ik bid, Heere God, dat u ieder die hier zo is zegent. Ik bid, Heer, dat u zichzelf verheerlijkt en dat we iets mogen zien van die uitnemendheid van uw Zoon Jezus Christus. Ik bid zo, Heer, voor de genade om zo voor uw troon te mogen spreken en dat mensen echt mogen luisteren. Ik bid zo dat u verheerlijkt wordt door alles heen. Amen. Weet je, elke keer als ik me zo mag voorbereiden, ik preek meestal in series, maar als er dan een opdrachtdienst is, dan bereid ik me voor deze ene keer om samen met u eens na te denken over wat is nu onze diepste wens als kerk, wat we onze kinderen willen meegeven. De kinderen die hier opgroeien, de kinderen die hier op bezoek zijn. En wat is echt het diepste verlangen? Natuurlijk sluit dat heel erg aan bij het verlangen van de ouders. En het sluit natuurlijk ook aan dat wat je voor de kinderen verlangt, dat je dat ook voor de volwassenen verlangt. Maar ik wil me heel erg specifiek eigenlijk heel graag richten op de kinderen, wat we daarvoor verwachten of wat we daarvoor echt voorbidden. En dan zie je eigenlijk dat is in deze psalm. Dat is het allereerste. Ik vind dat een prachtige psalm, die psalm 139. Die laat namelijk zien dat God ons kent. Dat hij ons echt in zijn diepe liefde eigenlijk kent. En dat hij ons geschapen heeft, dat hij ons gevormd heeft. Zoals een andere vertaling zegt, dat hij ons geweven heeft in de moederschoot. En het is zo ontzettend essentieel dat niet alleen dat God ons kent, maar dat ook de kinderen de Heere God leren kennen. Dat zij echt de Heere God leren kennen. En ik wil het heel erg graag hebben over vanmorgen over identiteit. Over wie we zijn, welke waarden we toekennen aan onszelf en hoe zoiets eigenlijk ontstaat. En opvoeding heeft daar natuurlijk heel veel mee te maken. En waar we onze identiteit in vinden. Want het is zo dat Anna en Sanne, die worden dan geboren in het gezin van Urmi en van Geert en ook van Kim en Anneke. En ze zijn zich totaal niet bewust, want ze kiezen daar niet voor. En het is een groot voorrecht, zeg maar, een gigantisch groot voorrecht dat ze in deze gezinnen geboren mogen worden. En dat kunnen ze niet beïnvloeden. Ze kunnen dat niet, ze kunnen daar niet voor kiezen. Ze worden in dit gezin, zijn ze geboren. En dat is een groot voorrecht. En ik wil het graag met u hebben over voorrechten en verworvenheden en wat dat eigenlijk doet. Het is een groot voorrecht om deze gezinnen geboren te worden, omdat ik de gezinnen ken. Ik ken al jarenlang, ken ik Geert en Urmi. Kim en Anneke ken ik ook ontzettend lang. En ik weet hoe ze hun kinderen lief hebben, hoe ze daarna verlangd hebben, hoe ze hier dat kenbaar hebben gemaakt, dat de Heere God de moederschoot gezegend heeft. En dan is het zo dat het kind heeft er geen enkel benul van. Anna heeft er geen benul van. Sanne, die hebben er geen enkel benul van wat voor een groot voorrecht dat is, dat je in zo'n gezin geboren wordt. Zo zijn er ook een groot voorrecht is dat ze in Nederland geboren zijn. Want het is zo dat, als je in Nederland geboren wordt, dan zijn er heel wat grote voordelen aan. Maar het is een groot verschil of je nu op de vuilnisbelt in Manila, in de Filipijnen, geboren wordt, of dat je hier in Nederland geboren wordt. Dat is ook iets waar je niet voor kiest. Dat is een groot voorrecht. De intelligentie waar je mee geboren wordt, of je uiterlijk, dat zijn dingen dat zijn grote voorrechten, die bepaal je zelf niet. En dan de talent en de gaven die eigenlijk je worden meegegeven, is ook een groot voorrecht. Daar kun je ook eigenlijk niet voor kiezen. En het bijzondere vind ik eigenlijk als je in een gezin geboren wordt, waar de ouders je echt mee naar de kerk nemen, omdat naar een kerk nemen, meenemen waar Jezus eigenlijk verkondigd wordt en dat je weet waar je bij hoort. En weet je, het was zo'n een voorbeeld wat dat eigenlijk te betekenen heeft, dat een kind zo opgroeit in een gezin wat echt meegenomen wordt door de ouders naar een kerk. Dat had ik een paar weken geleden een hele bijzondere ontmoeting met Daan. Daan is dan de oudste zoon van Kim en Anneke. Hij is 7 jaar, geloof ik. 8 jaar wordt hij. 8 jaar. Hij is 7 in december wordt hij 8. Dat vergeet ik nooit meer hoe hij gekomen was. Dat is een ander verhaal. Maar goed. Ik had gepreekt en ik ging koffie drinken. En dan is het zo dat ik vaak de rust een beetje opzoek. En toen zag ik Daan zijn boterhammetje eten aan tafel. Hij zat er alleen. Ik ging bij hem zitten. Ging ook een boterhammetje met hem eten. En toen zei ik, Daan, hoe is het nu met je zus? Je hebt weer een zus. Ja, zegt hij, ik heb een zus. En toen hadden we het erover, over de veranderingen in het gezin. En toen zei hij ook dat hij had de indruk dat papa wat meer kon rusten als mama, want mama moest overdag, moest hij nog meer rusten. Dus, en Sanne was wakker. En dan vertelde hij zo over die veranderingen en hoe hij dat beleeft. En zonder dat ik vroeg, of zonder dat ik iets daar een aanleiding in gaf, zei hij tegen mij, Jo kon niet komen. Jo is een oudere dame die Kim en Anneke steeds ophalen. Is iets ouder, meer in de 80 jaar is die. Is een van de oudste van deze gemeente. Is de oudste in deze gemeente in leeftijd. En dan is het zo dat en ze is regelmatig ziek en kan daardoor niet komen. En Kim en Anneke, die gaan haar steeds halen. Dus ik zit daar en zegt, Jo kan niet komen. Ik zeg, oh Daan, wat is dat dan? Ja, Jo is ziek. Ja, Jo is ziek. Erg voor Jo, hè? Ja, dat is erg. Toen ging hij weer over wat anders praten, maar dat was een klein kort gesprekje met heel veel impact op mij. Omdat hij in een gezin opgroeit waarin hij weet dat andere mensen voor andere mensen zorgen. Het is een groot voorrecht dat dat die jongen, die weet, zeg maar, die zit dan in de auto en dan gaan ze, zeg maar, de oudste in de gemeente ophalen. Die komt dan in de auto en dan brengen ze hem naar de gemeente en brengen ze weer naar huis. En hij ervaart iets van huisgezin Gods te zijn. Hij ervaart een voorrecht wat hij heeft om te geboren te worden in een gezin waarin ze Jezus centraal stellen. Maar ook dat ze, zeg maar, in een gezin, dat hij in een gezin opgroeit waarin hij mag zien wat het betekent om zorg te dragen voor iemand anders. En weet je, die voorrechten, die grote voorrechten die elk, zeg maar, iedereen hier in de zaal heeft, min of meer grote voorrechten, als ik zo die lijst zie, dan heb je een groot voorrecht. En vanuit die voorrechten krijgen we verworvenheden. Mensen gaan met die voorrechten die hun als genade geschonken is, gaan ze dus met die verworvenheden, gaan ze daarmee verworvenheden ontwikkelen. Ik kom zo dadelijk op je identiteit, waar je identiteit aan ontleent. Dat is, zeg maar, de inleiding daarop. Want ik laat u zien dat wij onze identiteit gaan bepalen door de verworvenheden en de voorrechten. En die voorrechten, dat is genade. En die verworvenheden zijn bijvoorbeeld dat je in Nederland geboren bent en de verworvenheid is dat je dus bescherming krijgt, veiligheid. Als er iets in het buitenland gebeurt, dan is het zo dat de Nederlandse staat voor u opkomt. Dat is, zeg maar, een verworvenheid, een bescherming, een veiligheid. En als je 65 bent, laat die dingen maar eens zien, Robert, dan krijg je AOW. Dat is een verworvenheid. Dan, zeg maar, als je met een goede, als je gezegend bent met intelligentie, dan is het zo dat je dus een opleiding volgt. Daaruit heb je een baan, je hebt hoog studieniveau. En daardoor kun je dus een succesvolle carrière eigenlijk bouwen. Met meer verantwoordelijkheid, vaak meer macht en meer bezit. En vanuit deze twee zaken, vanuit de voorrechten en vanuit die verworvenheden, bepalen wij ons zelfbeeld. Onze identiteit. De waarde die je eigenlijk zelf toekent. Hoe je jezelf aanvaart. Hoe je zelf oordeelt velt over jezelf. Of dat goed of slecht uitvalt. En de norm die je hanteert, of hoe hoog dat die is, is, zeg maar, ja, dat is afhankelijk of je je meer of minder waardig gevoelens hebt. En die identiteit die wij dus ontwikkelen, de waarde die we eigenlijk toekennen, die ontlenen we aan de afkomst, wat we hebben, wat we doen en wat andere mensen van ons denken. En dan zie je eigenlijk dat als mensen op die manier die identiteit bepalen en als we zo op deze manier met mensen bezig zijn, ook naar mensen kijken, dan zegt de Bijbel, die heeft er een woord voor, dat is, zeg maar, dat iemand zich omringt met een stuk heerlijkheid. Doxa is in het Grieks, een heerlijkheid. En dat zie je dan in mensen die in de politiek bezig zijn of in de sport bezig zijn of in de muziek, dat als ze binnenkomen, dan hebben ze hun voorrechten en verworvenheden. En dan zie je eigenlijk dat die criteria die ze dan, zo gaan we dan naar mensen kijken. Als bijvoorbeeld de koning hier binnenkomt, of premier Rutte, of iemand, een heel bekende persoon uit de sportwereld, dan kijken we daarna en dan zien we die verworvenheden en dan, en die voorrechten die waarmee die geboren is, dat genade is. En dat gaat bepalen hoe we met mensen omgaan. En weet u, die criteria zijn ontzettend ongezond om op grond daarvan je identiteit te bepalen. Want mensen denken vaak, of je hebt, zeg maar, je afkomst, die is niet juist. Of we hebben wat we hebben. Meestal is het zo dat de mensen om je heen, kijk je naar die mensen die meer hebben. Of wat we doen, iemand anders is altijd belangrijker. En dan zie je eigenlijk dat heel veel van die dingen zijn ook leeftijdgebonden. Als ik kijk naar het uiterlijk, dan zie ik bijvoorbeeld tieners die hun best doen aan hun uiterlijk. Maar als je zoveel puistjes hebt, of een beugel, of je bent iets te mollig, dan val je er al heel snel buiten. Of dat je bezit is ook zo'n slecht criteria. Dat iemand anders heeft altijd meer of minder. En opvoeding heeft natuurlijk een enorme invloed op het aanvaarden van jezelf. Maar als je thuis eigenlijk steeds hoort dat je tot nergens iets deugt, dan zie je eigenlijk dat mensen een beeld gaan vormen van zichzelf, wat soms heel erg dramatisch is. En toen ik met dat thema bezig was, over het zelfbeeld wat we vormen, dan kijk ik soms ook naar statistieken. En dan zie ik bij het CBS, bij het Centraal Bureau voor Statistiek, kijk ik naar de doodsoorzaak van mensen onder de 25. En weet je, dat schokte me echt. Want de eerste oorzaak van mensen onder de 25, de doodsoorzaak, is zelfdoding. En de tweede oorzaak is eigenlijk dat ze vervoersongevallen, en de derde plaats is pas ziekte. Een drama hoe mensen eigenlijk hun identiteit, hun zelfaanvaarding, wie ze zijn en welke waarde dat ze hebben. Als je dat gaat baseren, en de meeste van ons doen dat, op deze dingen, dan zie je eigenlijk, en dat is ook het voor de hand liggend, dat je dus je identiteit gaat bepalen op, ik zie het ook als ik met voorgangers samen ben. En dan zitten we in zo'n ronde en dan moet je je voorstellen en dan wordt er gevraagd van wie ben je? En het eerste wat mensen dan zeggen, ik ben, noemen ze een naam, ik kom van die gemeente en die gemeente heeft zoveel leden. Alsof we zeg maar onze waarde bepalen met hetgene wat we doen. U moet het maar eens op een feestje doen. Mensen, ik heb zelf een tijd gehad dat ik zelf werkeloos was. In het begin, dat is al lang geleden. En ik vermeed eigenlijk feestjes. Ik vond het verschrikkelijk om in die periode, toen was ik begin 20, om met Rietje naar een feest te gaan. Want dan kwam je dus met alle jongeren bezig, die ook 20 in jezelfde, met studiegenoten. En dan zat ik, hoe gaat het met je? Goed, en wat doe je? Ja, ik ben bij die bedrijf, een zusbedrijf, ik ben zo bezig. En dan, wat doe jij? Ja, ik ben werkeloos. Dan zag ik het al gebeuren. Hoe mensen naar me keken. Hoe ze met me omgingen. Mijn waarde werd daardoor bepaald. En weet je, dat is bij Paulus, daar zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dat hij ook zeg maar zijn waarde bepaalde in eerste instantie op zijn verworvenheden en zijn voorrechten. We lezen Filippenzen 3 vers 4 en tot en met 6 en er staat, hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen, als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was. Ik behoor tot het volk van Israël, tot de stam van Benjamin. Ik ben geboren Hebreër met de wetsopvatting van een Farizeeër. Ik heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Hij beschrijft hier zijn afkomst. Hij beschrijft hier zijn onberispelijkheid. Hij beschrijft zijn enorme opleiding, zijn totale overtuiging dat hij God dient. Hij is zuiver Joods, een Hebreër. Hij heeft heel hoog aanzien. Hij is, in een ander gedeelte staat er, dat hij aan de voeten van Gamaliel, een enorm onderwijzer, heeft hij gezeten en daar heeft hij onderwijs gekregen. Dat zegt ons niks, maar als hier iemand zegt, ik heb natuurkunde gestudeerd bij Einstein, of ik ben schilder en ik heb in de leer gezeten van Rembrandt, of ik ben een beeldhouwer en ben zeg maar een leerling geweest van Leonardo da Vinci, dan... Hè? Michelangelo, dan zie je eigenlijk dat... Dat is weer een verspreking, die kan weer opgetekend worden. Maar dan zie je eigenlijk dat, hij is bij de hoogste. Heeft hij zijn opleiding gehad. En zegt, dat kan ik, als iemand op zichzelf kan vertrouwen, dan ben ik het wel. Want mijn afkomst die is duidelijk. Ik ben een, zeg maar, er is ook nu, als hij zich dat realiseert, er is ook nu niemand die zoveel gelezen wordt als Paulus. 2000 jaar lezen we de Bijbel, al die brieven die hij geschreven heeft. In hoeveel talen is dat niet geschreven? En nu zijn we nog steeds aan het nadenken, wat heeft hij geschreven over God? Het is een van de intelligentste mensen die überhaupt zijn voortgebracht. Het is een man met een enorme reputatie. Toen ook al. Hij had de leiding toen Stefanus gestenigd werd. En dan komen ze bij hem en ze leggen de mantel van Stefanus aan zijn voeten. Het was iemand die immens hoog aanzien had. En hij kon prat gaan op zijn identiteit. Over zijn voorrechten. Dat hij geboren was in Israël. Over zijn verworvenheden. Dat hij zijn intelligentie ontwikkeld had. En dat hij naar de wet onberispelijk was. En dan komt hij met de beschrijving en dan zegt hij dat hij dan die werkelijke kennis, wie hij is en mag zijn, die beschrijft hij dan verder. In Filippenzen 3, vers 7 tot en 10. Dan zegt hij, maar wat voor mij winst was, dus dat is allemaal winst, hè, dat... Hij zegt niet dat het in vergelijking met iets gaat hij nu spreken, maar wat hem winst was. Het is een enorme winst dat Sanne geboren is in het gezin en Anna geboren is in het gezin. Dat ze in Nederland geboren zijn. Het zijn allemaal winst. Hoe ze eruit zien, hoe prachtig dat ze eruit zien. Het is allemaal winst. Maar dan zegt hij, maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in lijden en hem gelijk worden in zijn dood. Hij maakt eigenlijk de boekhouding. Dat is eigenlijk een boekhouding wat hij hier doet. Van winst- en verliesrekening. En wat hem eerst winst was, dat was macht, prestige en de perfectie nastreven. Gebouwd op de genade die hij had gekregen van zijn voorrechten en van zijn verworvenheden. En dan komt hij in ontmoeting en heeft hij een ontmoeting met de Heer Jezus. Dan komt hij op weg naar Damascus en dan heeft hij daar een ontmoeting met Christus. En dan zie je eigenlijk dat hij dan ziet dat het allemaal wegsmelt in de verhouding met hem. Met die uitnemendheid van die ontmoeting met Jezus. En dan krijgt hij een totaal ander zicht over wie hij is en wat zijn waarde is. Want er zijn drie dingen die we echt moeten onthouden als je het over het evangelie eigenlijk hebt. Wat Paulus niet alleen in dit gedeelte schrijft, maar ook in de Bijbel, in zijn andere brieven schrijft. Dat zijn drie waarheden die zo ontzettend belangrijk zijn. De eerste waarheid is, je hebt een hoge waarde als kroon van de schepping, als beelddrager van God. Dat is iets wat in die psalm zo beschreven staat. Dat God ons uitnemend gemaakt heeft. Dat hij ons wonderlijk gemaakt heeft. Dat we een andere psalm zegt, dat we een kroon zijn van de schepping. Dat is een waarheid die we echt mogen opbergen. Maar de tweede waarheid is dat je bent zeer diep gevallen. En je door die identiteit van buiten God ontwikkelen, om die identiteit die je ontwikkeld hebt, om die te zoeken in je voorrechten, in je verworvenheden. En dat je je identiteit buiten God ontwikkelt. Dat je de waarde buiten God ontwikkelt. En dan zie je de catastrofe bij jonge mensen. Als ik die getallen dan zie, dan kan ik huilen. Omdat dat eigenlijk, dan zie je dat de maatschappij, die dringt ons ook op om op de voorrechten en verworvenheden daarop te bouwen. Je kunt alles maken. En als het dan mislukt, dan ben je een mislukkeling. Dan ben je niks waard. En Paulus heeft daarop gebouwd. Hij heeft gebouwd op zijn voorrechten. Hij heeft gebouwd op zijn verworvenheden. En dan zie je dat hij in die ontmoeting met Christus, dan ziet hij eigenlijk dat hij een enorme waarde heeft, maar dat hij ook diep gevallen is en zijn identiteit ontwikkeld heeft buiten God. Dat je, zeg maar, aangetast door de zonde, waardeloos voor Gods koninkrijk. Maar dan, het prachtige, de derde waarheid is, je bent in Christus een nieuwe schepping. Daar is de G weggevallen. Je bent in Christus een nieuwe schepping. Hersteld en bezig hersteld te worden tot verheerlijking van God. En dat is eigenlijk iets zo indrukwekkends. Dat deze drie dingen, die moeten ook verkondigd worden. Het is niet juist, ik hoor het soms zo vaak, dat het is niet juist om het evangelie zo te verkondigen en te zeggen dat God je zo aanvaardt als je bent. Dat je mag komen als je bent. En dat je waardevol bent in de ogen van God. Dat is niet juist. Wat wel juist is, is dat je waardevol bent in Christus. Je bent diep gevallen. En als je komt zoals je bent, dan is het zo dat je alleen maar onder het oordeel komt van God. We kunnen niet komen zoals we zijn. Omdat we ons hebben afgewend. We hebben onze waarde gezocht buiten God om. En het is prachtig om dan te zien dat je dus in feite waardevol bent gemaakt, geschapen. Je hebt je afgedraaid van God. Je hebt je identiteit en je waarde op iets anders bepaald. En dan kom je oog in oog met Christus zoals Paulus dat doet, is gebeurd. En dan zie je dat je dus hernieuwd wordt in het denken. Je kunt dus eigenlijk zeggen dat het evangelie bestaat uit drie woorden. Je bent waardevol, je bent waardeloos en je bent hersteld in Christus. Waardevol geschapen, een beelddrager van God, waardeloos, diep gevallen, aangetast door de zonde, hersteld in Christus in de nieuwe schepping. En je kunt je niet herstellen in de verworvenheden en in de voorrechten. Want die vervallen, dat gaat weg. Wat is nu de visie? Als we het over kinderen hebben. Ik vind het zo indrukwekkend. Weet je, ik ben zo graag hier. Ik vind het een voorrecht om een voorganger van deze gemeente te zijn. Om met mensen te werken die een visie hebben neergezet, een aantal jaar geleden al. Wat willen we met de kinderen? En ik heb Stefan en Petri gevraagd, geef me die drie sheets. Die hebben ze een paar jaar geleden eigenlijk gebruikt. En die wil ik u laten zien, zodat u ziet datgene wat ik u vertel hier als inleiding, dan ziet u eigenlijk hoe we daaraan werken in de kinderen, dat ze hun identiteit gaan vormen, niet op de verworvenheden en hun voorrechten, maar dat de visie is, dat we de visie die we echt willen vertegenwoordigen, dat is dat mensen Jezus vinden en leren volgen en verkondigen. En dat het kinderwerk die visie heeft van indrukwekkend bijbelonderwijs te geven. En helpen de kinderen een discipel te worden. Zoals het staat in Deuteronomium 6 vers 7. Je zult die kinderen inprenten en daarover spreken. En dat inprenten, dat is een onuitwisbare indruk maken. En een onuitwisbare indruk maak je op kinderen als ze in jou zien dat jij Jezus gevonden hebt. Dat je hem volgt en dat je veranderd bent. En dat je waarde hangt aan hem, wie hij voor jou is en hoe hij voor jou gestorven is. En dat hij daarmee die kostbaarheid liet zien. En de doelen die er zijn, dat is de volgende sheet, dat is dat de kinderen echt ontdekken door middel van kennis overbracht wie God is, dat God alles heeft gemaakt, maar ook wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben jij, Anna, wie ben je in hem? Sanne, wie ben je? Als ze straks kunnen begrijpen. Wie ben je in Jezus Christus? Dat ze mogen groeien en een keuze mogen maken om die Heer te ontmoeten. En dat toepassen, leven als kind van God en de discipel van Jezus te mogen zijn. En mee te helpen in de gemeente om te bouwen. En dan hebben we een paar principes die daar eigenlijk staan. Die principes van aandacht, kinderen die aanwezig zijn in de gemeente. Daar staat, kinderen zijn niet aanwezig in de gemeente. Ze zijn de gemeente. Ik vind het zo prachtig dat, dat de kinderen hier echt centraal staan met die visie dat ze Jezus leren kennen. Dat de Bijbel de leidraad is. En daar staat dan, als kinderen leven wij zelf naar Gods instellingen. Doe in praktijk brengen wat je predikt. De kwaliteit, de hoge kwaliteit van, van het kinderwerk willen we God eren. We willen God echt eren door een hoge kwaliteit. We staan naast de ouders. We doen het samen. En dan die laatste, ik vind het schitterend, geen oppas. We zijn niet aan het babysitten. Het is ons gebed dat God kinderlevens verandert. Zodat het kind gaat zien dat zijn identiteit niet ligt wat hij doet, wat hij heeft, wat mensen over hem denken. Maar dat hij gaat zien dat hij nieuwe schepping kan zijn in Jezus Christus. En dat dat zijn waarde bepaalt. Weet u, we hebben zo'n diep verlangen dat kinderen en dat mensen hier veranderen. En dat ze gaan ontdekken, dat ze echt gaan ontdekken zoals in Psalm 139 vers 16 staat. Uw ogen hebben mij omgevormd. Of dus, zeg maar, uw ogen zagen mijn vormloos begin. Alles werd in uw boek al opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. God zag Sanne al, voordat ze in de moeder schoot, voordat Anneke wist dat ze in verwachting was. God zag Anna al in de moeder schoot, voordat Urmi wist dat ze in verwachting was. Dat is zo indrukwekkend als je over de Heere God eigenlijk nadenkt en dat je dan ziet dat hij elke dag heeft opgetekend. En dat de kinderen te mogen vertellen, ze zijn geliefd, ze zijn welkom, ze zijn waardevol. Psalm 22 vers 10 en 11 zegt, u hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot af bent u mijn God. Ik kan geen grotere liefde bedenken dat iemand zijn eigen leven geeft om iemand anders te redden. En dat heeft God gedaan. En hij heeft ons gewild. Hij heeft ons geliefd. Hij heeft ons aanvaard. Hij heeft ons vergeven in zijn Zoon Jezus Christus. Weet je, dat is een immens verlangen dat de kinderen Jezus leren kennen. Ik wil afsluiten met iets, daar wil ik God ontzettend mee eren. Echt ontzettend mee eren. Ik heb ook gevraagd aan Geert en Urmi of ik dat mocht vertellen. Ik weet nog goed, 2,5 jaar geleden. Toen deed ik een uitnodiging en konden mensen komen met een nood, met een diepe nood. En dan konden we daarvoor bidden. En toen kwamen Geert en Urmi, ik weet nog precies waar ik met Rietje stond, die kwamen naar ons toe. En ze zeiden, we willen graag vragen voor gebed. We willen vragen aan de Heere God dat hij de moederschoot van Urmi wil zegenen met leven. We hebben zo'n verlangen naar een kindje. En schijnbaar was het zo dat het gewoon heel moeilijk was om een kind te krijgen. Ik weet nog goed dat dat verzoek kwam, 2,5 jaar geleden. We stonden hier. En wat moet je dan bidden? Want ik weet ook dat niet elk gebed verhoord wordt. Ik weet ook dat er ook anderen ook heel erg hard gebeden hebben voor kinderen. En dat God die wens en die zegen niet heeft gegeven. Omdat het uiteindelijk ook gaat om zijn heerlijkheid. Maar toen had ik echt de vermoeidheid samen met mevrouw om te bidden voor een kindje. En ik zei toen in mijn gebed, Heere God, wil die binnen een jaar ervoor zorgen dat Geert en Urmi hier op het podium staan en dat we een kindje mogen opdragen. En toen ik gebeden had, toen dacht ik, waar haal je toch de vrijmoedigheid vandaan? Waar haal je toch de brutaliteit vandaan? Maar ik wist ontzettend, en dat was zo'n zekerheid die ik had, dat God dit gebed zou gaan verhoren. We kwamen uit vakantie, we gingen toen op vakantie. En toen kreeg ik op een gegeven moment, die kwamen terug van vakantie. En toen belde Geert me op en zei, Miel, we hebben gewacht dat je terug bent van vakantie. Ik wil je iets vertellen. Irmi is een verwachting. Ik zei tegen hem, heeft God zich aan de tijd gehouden? Hij zegt, ja, hij heeft zich aan de tijd gehouden. Toen hebben we Jonathan opgedragen. En weet u wat genade is op genade? Dat ze nu hier met Anna staan. Een dubbele zegen. En weet u, waarom zeg ik dat? Omdat we God echt willen eren hier in de gemeente. En dat we willen zeggen van, hij is een schepper. Van leven. Hij is een God van diepe bemachtigheid en van grote genade. En ik wil zo afsluiten vanmorgen. Om u echt uit te nodigen. Om even in die stilte te zitten. En u zelf te toetsen. Uzelf te toetsen en te zeggen van, waarop baseer ik nu mijn zelfbeeld? Ik weet dat er vaak mensen zitten die een heel slecht zelfbeeld hebben. Die altijd gehoord hebben dat ze eigenlijk niet deugen, dat ze niet goed genoeg zijn. En terwijl, het kan u ook overkomen als u opgegroeid bent in een liefdevol, gezegend gezin. Maar je hebt de verkeerde norm. Je norm is wie je bent en wat je doet. Wie je bent is afhankelijk van wat je doet en wat je hebt. En wat kinderen van je denken, of wat mensen van je denken. En dat is compleet scheef. En u strijdt daarmee. U vecht daarmee. Dat heeft heel veel consequenties in uw leven. En dit kan een moment zijn dat je in de rust bij Jezus komt. En zegt, Heer, ik zie bij Paulus. Hij is in dezelfde val getrapt. Hij zag het ook in de verworvenheden. Hij zag het ook in de voorrechten. Maar toen heeft hij een ontmoeting met u gehad. En toen zag hij en maakte die balans op. Dit is verlies. De winst is Christus. En ik zou u echt willen uitnodigen om daarin echt vandaag een punt te maken. En hem te ontmoeten. En hem te zeggen, Heer, mijn waarde die ligt in u. Wil u met mij een proces ingaan? U zult niet de deur hier uitwandelen en zeggen, ik heb het nu gevonden. Nee, dat is een nieuw proces wat Jezus met u aangaat en waarin kunt genezen, kunt herstellen en gezegend worden. Laten we zo samen even die stilte zoeken, dan zullen we de dienst zo afsluiten. Vader, ik wil u zo danken dat u zo vol van liefde voor ons spreekt, over ons spreekt, over de gedachten die u koestert, dat het gedachten van hoop zijn. En ik wil zo bidden voor diegenen die zichzelf veroordelen, die zichzelf niet goed genoeg vinden. Ik wil zo bidden voor diegenen die in die val getrapt zijn, om normen te hanteren waar ze niet aan kunnen voldoen. En ik wil u zo danken dat uw Bijbel ons laat zien, uw woord ons laat zien dat we geliefd zijn en hersteld kunnen zijn in uw Zoon Jezus Christus. Je wilt u zo iedereen echt zegenen met deze gedachten van de grote hoop, diepe genade, heerlijke liefde en prachtige aanvaarding in uw Zoon Jezus Christus. Amen.